Welkom bij de oppodcast van IVN Natuureducatie. Mijn naam is Sophia en ik werk al een hele tijd voor IVN. Maar ik weet eigenlijk veel te weinig van de natuur af. Gelukkig hebben we door het hele land gidsen die jou en mij van alles kunnen leren over de Nederlandse natuur. Ga je mee op pad?
We lopen vandaag in Oud Amelisweerd. Ja, ik ben hier met jou, Jaap, en jij kan me eigenlijk alles over dit bos vertellen als IVN natuurgids. Wat ga je me hier zeg maar in het bos vertellen als gids?
Nou, allereerst gaat het om de beleving. Kijk, als we lopen hier op de achterlaan van het huis van Oud Amelisweerd.
Ja.
En hoe nietig en hoe klein die mens eigenlijk is als je dat afzet tegen die reuzen van bomen die zich hier de hoogte in
enorm indrukwekkend.
Dus indrukwekkend is dat, hè? Als je op een afstandje naar dit bos kijkt, zie je vaak een soort half cirkelvormige vorm. Het hele bos heeft die vorm als organisme haast, zou je kunnen zeggen, gemaakt. En in het midden zijn dus de bomen het hoogst.
Precies, ja.
En daar staan we nu eigenlijk een beetje. In het midden van dat bos. Waar de hoogste bomen zijn. Allemaal 40 meter of hoger.
En kom jij hier vaak als gids?
Ik kom hier regelmatig. Als ik een paar jaar hier niet ben geweest als IVN-gids, dan denk ik, ik moet weer eens terug naar Amelisweerd. Hoe zou het ermee staan? En het staat natuurlijk behoorlijk onder druk op dit moment vanwege de plannen van de verbreding. En dat geeft een extra dimensie ook aan dit bijzondere stukje Nederland wat we hier hebben. Ja.
Wat voor gids ben jij? Hoe zou jij je omschrijven als gids?
Een ouwe hoer. Ja, nee.
Is dat belangrijk om als gids
je moet wel een beetje. Ja, kijk, het leuke is dat je met mensen op stap gaat en dat je met mensen hun ogen opent voor de bijzondere dingen die de natuur te bieden heeft. En dat betekent aan de ene kant de ervaring.
Ja.
En soms helpt het ook wel dat je ergens iets veel van weet. Dat mensen zeggen, goh, dat is een wonder. Dat is raar. Of dat je alleen ze met een vraag achterlaat.
Prikkelt.
Ja. Of dat je denkt, van ja, hoe komt dat? Ja, ik zou het ook niet weten, maar bijzonder, hè? Ja, nee, heel bijzonder, ja.
Dus eigenlijk hoef je helemaal niet zoveel te weten als gids.
Dat is vaak het verschil, maar mensen voelen zich wel onzeker. Als ik als gids op pad ga, dan heeft iedereen de neiging te denken van, ja, maar stel dat iemand dan vraagt, wat is dit voor plantje? En dan weet ik het antwoord niet, dan nemen ze mij meteen niet meer serieus als gids. En dat is niet waar, denk ik. In ieder geval niet helemaal waar. Het gevaar is, als gids, dat je loopt te tetteren over alles wat je ziet en wat er te weten valt over alles wat je weet. En dat je dat etaleert. Ja. En daar wordt iedereen natuurlijk ook moe van. Als we er nu naar kijken, dan zien we eigenlijk al enorme exemplaren staan van allemaal verschillende soorten bomen.
Ja.
Die allemaal een eigen vorm hebben. En daartussendoor staan ook de beuken.
Okay.
De beuk wordt ook wel eens gezegd, dat is de koningin van het woud.
Oh joh.
De koningin, want die heeft wat vrouwelijke vorm dan de eik bijvoorbeeld. Dat is de koning van het bos. En de beuk, de koningin van het bos, want die weet in zich te verenigen in de vorm iets meer van de linde, die we hier ook in grote exemplaren zien staan hier, met de gebogen takken. Dus die heeft wat rondere vormen, zou je kunnen zeggen, de beuk.
Ja.
En die eik, die is knoestig en hoekig.
Ja. Ronde koningin, gaan we naar op zoek?
Daar gaan we naar op zoek en dan gaan we eens kijken meer in detail van wat nou zo kenmerkend en zo bijzonder is aan de beuk. En als we gaan kijken naar de bladeren en hoe die bladeren aan die boom zitten.
Ik denk dat ik ze daar al zie. Hier op een rijtje.
Ja, dat is, ja.
Of zijn dat niet allemaal beuken?
Ja, ja, ja.
Ik zie een aantal namelijk hele lange, hoge bomen.
Hele hoge bomen,
vrij dicht bij elkaar zijn. Ja. De takken beginnen eigenlijk ook pas vrij hoog.
Die zijn er al afgehaald of die zijn afgevallen omdat die niet ruimte hadden om zich goed verder te ontwikkelen.
Ja.
En dan krijg je vaak ook bij zo'n laan dat ze daar waar ze wel ruimte hebben, dat ze meer hun takken daar laten groeien.
Oh, ja.
Dus aan de kant waar ze ruimte hebben, daar zul je meer zijtakken vinden. En aan de kant waar de andere bomen staan, daar vind je ze minder. En dan moet je je voorstellen wat dat betekent voor zo'n boom om dan in balans te blijven.
Ja, precies. Want dan gaan ze eigenlijk gewoon aan één kant helemaal groeien.
Gaan ze aan één kant groeien. Ja. Er komt een enorm gewicht op te staan. Dus allemaal trekkrachten. En dat vind je ook weer terug in het wortelstelsel die krachten op moet vangen. er zijn ook beuken, stonden er ook wel naast. En die zijn al omgevallen, of die van ouderdom, omgewaaid. En dan komen de krachten op die beuk te staan. En die probeert hij dan met de wortels op te vangen. En wat je vaak ziet, zijn die olifantenvoetjes. Zoals je dat hier ziet, allemaal rimpeltjes.
Hij maakt het lijkt inderdaad echt net op een olifantenpootje.
Ja, hij maakt er echt verstevigingen aan. Om al die krachten die erop komen als de wind erop staat, of als ijzel zich heeft gevormd in de boom, om die op te kunnen vangen. Hier zien we het blad.
Ja, ja dit, ik vind dit een beetje een blad wat als je zelf een blaadje tekent.
Ja.
Een beetje amandelvormig en dan met van die schuine lijnen.
Van de nerven,
van
klopt.
Van de nerven inderdaad.
Ja. Hij heeft een gaaf golvende rand, zoals je hier ziet. En zo noemen we dat, zitten misschien hele kleine karteltjes zitten erin.
Ja.
Dat noemen we wel tanden. Hij is dus licht getand, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Er zit een beetje een golf in. En hij heeft, zoals je ziet, heeft hij bij elke nervatuur is een gootje, zou je kunnen zeggen. Hij ontvouwt zich langs de nerven, ontvouwt hij zich uit die knop. En als het eruit komt, misschien kun je dat ook nog wel zien. Dan is dit natuurlijk nog heel erg jong blad. Dan is het helemaal behaard.
Ik zie dat.
En zie je nu nog aan de rand van het blad? Wat zie je daar? Als je zo tegen het licht aanhoudt, het blad.
Ja, die haartjes.
Ja, hij is gewimperd, noemen we dat ook
gewimperd.
Wel.
Gewimperd.
Ja. En ook op de
maar
nerven.
Maar dat waren ook zijn tanden net, toch?
Ja, maar er zitten dus allemaal... Dit is allemaal de andere haartjes die er ook op het blad zaten, die zijn allemaal verdwenen.
Oh, oké. Okay.
En waarom zou die haren hebben, denk je? Zo dat jonge blad.
Nou ja, ik moet meteen denken aan een vriendin die net een puppy heeft gekregen die ook heel pluizig is.
Oh ja, ja, ja.
een babyblaadje met veel haartjes. Maar waarom zou die dit hebben? Ter bescherming.
Dat klopt.
En daarna wordt hij natuurlijk steviger, want in het begin zijn bladeren erg dun, fragiel waarschijnlijk. En daarna gewoon wat...
Dat klopt.
Ja. En waar zijn dan die tandjes voor?
Dat weet ik niet. Hij kan er niet meer eten. Hè? Nee, nee. Hij heeft er verder niks aan. Deze vorm van het blad. Je ziet het aan de takken die je daar ook ziet. Ze zitten allemaal in het horizontale vlak, die bladeren. Zie je dat? Of hier is een goed voorbeeld. In het horizontale vlak. En als je dit zo kijkt.
Het horizontale vlak.
Dit is het horizontale vlak.
Ja.
En daarmee vullen ze eigenlijk alle ruimte op aan de tak. En daarmee... halen ze zoveel mogelijk, vangen ze zoveel mogelijk licht op wat op de bladeren valt.
Alsof hij zeg maar zijn arm inderdaad uitstrekt en al die blaadjes richting de zon.
Precies.
Ja. Om zoveel mogelijk licht te vangen.
Zoveel mogelijk licht op te vangen.
Oh ja, dat is wel heel slim.
Ja. En nog even terugkomen op die haartjes. Die zijn er vooral ook voor, omdat als het een jong blad is, is het dun en dan verdampt het veel. En vocht is natuurlijk wel wezenlijk van belang. Zeker in deze tijden waarin de droogte zo enorm toeslaat.
Dus die haartjes die zorgen ook dat het vocht vast blijft.
Dat je minder verdampt.
Minder verdampt.
Het is tegen de wind, hè? Dus de wind heeft er minder vat op. Want als jij je was ophangt om te laten drogen, dan doe je dat het liefste in de wind. En de zon is mooi meegenomen, maar de wind
zodat
is
het uitdroogt.
Veel... Precies, dat het droogt. En als je dus haren hebt, die zorgen ervoor dat eigenlijk die wind, dat er al die lucht stilstaat. En dan verdampt
mini windschermpjes eigenlijk.
En daarmee behoudt de plant eigenlijk het vocht heel goed.
Nou, wat goed.
En dan kijk eens naar boven. Kun je daar nog mee, zie je daar nog lucht?
Nee, je ziet de lucht nauwelijks.
Je ziet de lucht helemaal niet meer.
Nee.
Hè?
Nee. Het is hier ook best wel donker eigenlijk. Terwijl het een super mooie zonnige dag is.
Ja, dan zijn er twee dingen. Ten eerste, al het licht hieronder die beuken, dat is zo'n beetje weg. Dat is verdwenen, opgevangen door de bladeren.
Ja.
En het tweede is dat het donker is en dat blijft het ook koeler. Dus je hebt hier een ander soort klimaat onder een beuk dan boven het bladerdek. Daar is het heel heet, daar is
omdat
de wind.
Hij eigenlijk zo voelt.
En hier vangt hij al het licht en alle warmte vangt hij eigenlijk weg. En hier is het veel koeler onder die beuk.
Hoe word je gids?
Door een opleiding, die is de natuurgidsopleiding van IVN. En dat is een behoorlijk pittige cursus van 2 jaar lang.
Oh, 2 jaar?
2 jaar lang. En dan om de dinsdagavond krijg je dan les rond de theorie.
Ja.
Die dan in, eens in de 3 weken in een excursie in de praktijk dat je dat in de praktijk kunt zien of waar je experimentjes doet of waar je veldwerk doet.
Het is denk ik misschien ook wel veel leren over de natuur natuurlijk.
Het is veel leren over de natuur. Het is gewoon qua tijd ben je er toch minimaal 8 uur, 10 uur per week mee kwijt en daar vergissen mensen zich in. En het is de bedoeling dat je ook IVN-gids wordt. Dus niet alleen maar om jezelf ermee te verrijken aan kennis, want iedereen die komt wel in een moment van het leven dat je zingeving, en ik ook hoor, zingevingsvraagstukken. Mijn vrouw heeft me opgegeven, want die dacht, ja, zo'n sikneurige man om me heen, nu de kinderen weg zijn. Hè? Dus laat hij die hobby iets meer body geven door zijn natuurgidsencursus. Dus zij heeft me toen opgegeven en ik ben daar eens naartoe gegaan, een informatieavond, en ben nooit meer weggegaan. En dat is zo'n kleine 20 jaar geleden, ja. Kijk, daar.
Oh, ja. Een eekhoorn.
Een eekhoorn.
Nou, het is eigenlijk best een verdrietig plaatje, wilde ik zeggen. Want we zien hier een... noem je dat dan een beuken-olifantpoot?
Hij is omgezaagd, ja. Uit voorzorg dat hij niet op de mensen zou vallen. Want dan heeft de gemeente, waarvan dit Amelis Wit is eigendom van de gemeente, heeft dan wel meteen een probleem. Maar je ziet wat de oorzaak was. Hè. Hij was natuurlijk oud. En je ziet hier ook waar hij was aangetast door een schimmel. We zien hier een hele donkere cirkelrand op die stronk zitten.
Ja.
Waar je eigenlijk nog de restanten van het gevecht van de boom terugzien. Een soort demarcatiezone wordt dat ook wel genoemd. Van de schimmel en de boom die daar probeert tegen te weer te gaan.
Dus die schimmel is eigenlijk in de stam
gaan
leven.
Ja.
En die heeft...
Door een beschadiging of zo, ja.
Erin getrokken, want je ziet inderdaad helemaal een cirkel.
Ja.
Is dat er dan helemaal doorheen ingetrokken waarschijnlijk?
Ja. En het kan er ergens ontstaan, daar waar een tak is afgebroken, dan rot het vaak zo in en dat het van daaraf verder wordt getransporteerd via het vatensysteem hier naar beneden. En daar kan de schimmel dan verder tot ontwikkeling komen.
En dan trekt hij in de wortels misschien ook.
Ja, dan helemaal overal door die hele boom. En hij verteert de boom van binnenuit, zou je kunnen zeggen.
Oh,
en
dan
ontstaat er ofwel wit rot, dan hou je witte pulp over, of bruin rot, dan hou je echt... bruine stof over, houtstoffen.
Ja, maar zover is het hier niet gekomen dus.
Nee.
Het is hij is al omgezaagd.
Hij is net vers omgezaagd en hij was nog niet zo heel erg aangetast. Nee.
En hoe zie je nou, want wij zien het nu aan de binnenkant, dat die schimmel is ontstaan. Maar kan je dat ook aan de buitenkant zien?
Ja, je ziet hier wel een soort, je moet je voorstellen van paddenstoelen, heb je altijd een opeenvolging van soorten van paddenstoelen.
Mm-hmm.
En ik weet niet wie de eerste hier was die de beuk heeft bezet, zeg maar.
Ja.
Maar die maakt het dan geschikt voor een volgende soort om daar weer verder te gaan met de maaltijd.
Ja, dus dan was er eerst een paddenstoel.
Ja, en die is dan heel goed in houtachtig, heel hard hout, omdat er wat een beetje al even een beetje voor te kauwen, zeg maar. En dan komt er een volgende paddenstoel. En die gaat dan, vindt het juist heel erg lekker dat het er nog iets over is gebleven. En die spuugt dan, en de rest laat hij zitten, want die zegt, vind ik niet lekker. En dan heb je weer de soorten die echt het laatste wat nog rest.
Ja, dus soort na soort eet eigenlijk de beuk een beetje op.
Maar je ziet in die doorsneden, zie je ook hoe dun die schors is. Zie je dat?
Ja, die schors is denk ik maar een half centimeter.
Een centimeter, zoiets. Ja. Dat is ook het zwakke punt van de beuk. De dunne schors, ja. Want als er dan eentje wegvalt, zoals hier... Dan valt de zon veel sterker op de boom die erachter staat, deze. Hier komt de zon straks pal op te staan.
Ja,
en
want de
als
beuk
de zon,
is natuurlijk omgevallen.
Daar kunnen ze niet goed hebben tegen. Dus dan krijg je zonnebrand, wordt dat wel genoemd.
Zon direct op de dunne
bas, want dan gaan de sapstromen, die gaan bij wijze van spreken koken. En dan gaan de cellen dood en dan sterft de boom af. En dan valt deze om en dan is de volgende die erachter staat, die is dan ook weer het haasje. En zo krijg je een domino effect. Vaak in lanen zie je dat wel terug. Dat proberen we een beetje tegen te gaan door er dan jute, dan zie je ze ook wel eens eromheen spannen.
Dat ze eigenlijk een soort van jasjes aankrijgen.
Ja, een zonneschermpje.
Weet je, zoals babytjes die op het strand zijn, die zijn meestal ook helemaal ingepakt.
Oh ja, precies. Maar dat is hetzelfde. Dat is ook heel verstandig om te doen.
Ja.
Ja, dat is heel anders dan bij de eik. Hè? Die we daar zien, met die hele dikke groeven en zo, die is eigenlijk schaduw vormt in een hele dikke schors.
Ja.
En die dikte van de schors is ook al natuurlijk al een soort...
Is dat gewoon het verschil tussen het type schors eigenlijk.
Ja, ja, ja.
En is dit schors is hetzelfde als bast?
Ja, de schors en bast. Bast is dan eigenlijk het gedeelte wat daaronder ligt, okay, waar de sapstromen plaatsvinden. Dus dat is echt hetgene waar het echt om draait, waar ook de boom groeit. Dus waar die aan de binnenkant telkens houtvaten afzet en basvaten aan de andere kant voor het transport van de suikers. Dus hier vinden de suikerstromen, die stromen, als je hier goed zou luisteren, want dat doen ze nu, hè. Ik weet niet of je dat hebt gehoord, dat onderzoek, er worden zelfs muziekuitvoeringen gemaakt over het geluid wat de bomen maken. En dat wordt dan opgenomen.
Maar hoor je dat echt?
En afgespeeld, ja. Nou ja, wij horen het niet. Nou, als we een stethoscoop zou hebben, dan zou je dat misschien nog wel kunnen horen. Nou, vooral in het voorjaar, want dan dan kun je je voorstellen, dan is de sapstroom is wat anders. Hè. Die gaat van beneden naar boven. Ja. En op een gegeven moment in de zomer gaat die beide kanten op. Hè. Dan wordt er veel getransporteerd van de bladen naar beneden, daar waar het nodig is. In de herfst is het vooral een neerwaartse stroom. Die gaat dan helemaal naar beneden, naar de wortels. En daar wordt dan eigenlijk veel van de suikerstoffen worden daar ook bewaard, in het wortelstelsel.
Ja.
In de herfst. En in de herfst is er een overvloed aan suikerstoffen bij de wortelharen, waar ook dingen worden, wordt het ook afgegeven aan de grond eromheen.
Ja,
en daar
precies.
Kunnen paddenstoelen vinden dat weer fijn. En daar kan de beuk dan ook weer de symbiose versterken, de vriendschap met alle paddenstoelen, met wie die dan, waar die ook zijn voordeel van heeft.
Want ja, symbiose zeg je net. Wat is dat eigenlijk?
Dat is een soort, jij noemt het ook wel een ingewikkeld woord, mutualisme. Dat betekent de wederzijdsheid.
Maakt het nog ingewikkelder.
Ja, nou, de wederzijdsheid van de samenleving die je hebt met paddenstoelen in dit geval. De beuk, die profiteert van de schimmel. De paddenstoelen zijn schimmels.
Ja.
Omdat de schimmels die kunnen een veel grotere oppervlakte. Die kunnen veel flinke oppervlakte maken met alle schimmeldraden die ze hebben.
Ja.
Ze kunnen ook een heleboel voedingsstoffen en mineralen kunnen ze opnemen en dat geven aan de worteltjes van de beuk. En de beuk die geeft geeft suikerstoffen en andere stoffen en water geeft die af aan de paddenstoelen. Je ziet ook bij sommige exoten of plantsoorten die hier niet thuis horen, die nog geen vriendschap hebben gesloten met andere plantensoorten.
Ja.
Dat het daar wat moeizaam mee gaat,
maar
dat het wel langzaam maar zeker komt. Zoals de Amerikaanse eik en zo. Daar vind je nu ook wat andere paddenstoelensoorten op dan 50 jaar geleden. Ja.
Dus dan zie je ook vaker met zo'n vriendschap, dat zie je dan ook op verschillende plekken misschien wel terug. Dus als ik ergens dus een bepaalde paddenstoel zie, dan is het logisch dat daar ook de beuk is. Bijvoorbeeld en andersom.
Ja, die zijn ook heel soortspecifiek. Dus melkzwammen en zo, ja, die vind je dus heel veel bij beuken. En eigenlijk beuken specifiek.
Dus melkzwam is een beetje de sidekick van
Dat is een grote familie ook. Ja. Hoor. Dus, sommige die zijn dan speciaal voor de beuk en andere zijn weer meer met de eik. Waarmee ze de samenleving vorm hebben.
Samenlevingscontract.
Hebben opgesteld, ja klopt. Ja.
Die liefde voor natuur die zat er eigenlijk al wel in. Je vrouw die heeft je nog opgegeven voor de cursus of je erop gewezen, maar hoe is eigenlijk die liefde ontstaan?
Ja, ik was als jongetje, klein jongetje, was ik wel heel veel in het bos te vinden, in die aantjes spelen, hutten bouwen, dat soort dingen. Dus ik was veel in de natuur en ik was ook heel erg bevoorrecht dat ik ook in een heel erg dat ik het bos ook achter me had.
Ja.
Dus ik had ook de mogelijkheid om dat te doen. En daarna als op de middelbare school, daar heb ik lang over na kunnen denken wat ik aan studie wilde doen. Mm-hmm. En toen is dat biologie geworden. En daar hoopte ik eigenlijk dat ik daar allemaal antwoorden zou vinden op vragen die ik had over de natuur. En dat ik daar veel van te weten zou komen. En dat viel nog wel tegen.
Want jouw interesse was eigenlijk wel aangewakkerd zeg maar over de natuur. Het ging je biologie studeren en toen viel het dus enorm tegen.
Het is jammer dat in die tijd was een studie biologie betekende, je begon om 8 uur, van 8 tot 12 had je hoorcolleges, zat je te luisteren. En van 1 tot 5 had je practica en dan keek je door een microscoop en dan keek je naar de celstructuur van een den.
Ja.
En dan moest je kijken van moest je natekenen en alles moest je natekenen. Dus natekenen was eigenlijk de methode, vond men toen, Ja. Waarmee je het meeste, het snelste en het beste ook kennis tot je zou kunnen nemen.
Tot je nam, ja.
Ja. En dat is, voor sommige dingen is dat zo, denk ik. Dat je goed kijken, observeren, doet ertoe. Maar niet elke dag, hè, dus elke dag, maandag, dinsdag, tot en met vrijdag, van 1 tot 5 door een microscoop.
Nee, want dan heb je die liefde voor de natuur, maar eigenlijk zit je alleen maar binnen.
Ja, dus ik wist precies hoe zo'n Pinus sylvestris, want zo heet de grove den bijvoorbeeld, of de Fagus sylvatica er van binnen uitzag. Fagus sylvatica is de beuk. Maar ik zou hem eigenlijk in de natuur, zou ik hem niet weten te herkennen. Dat is toch raar.
Dat is inderdaad heel vreemd.
Want je wil ook je familie, die zegt, hey Jaap, je doet biologie. Ja. En hoe heet deze boom? Dus ik zou dat niet weten. Maak er eerst een koepje van, leg hem onder de microscoop en ik vertel het je.
Maar, ja. Maar dat is dan wel, lijkt me wel een flinke teleurstelling. Dan je tijd te spenderen, terwijl je eigenlijk het liefst buiten bent in de natuur.
Maar het kwam uiteindelijk allemaal goed hoor, want naarmate je verder komt, het is ook een soort selectie van mensen, doorzettingsvermogen, daar wordt er gekweekt.
Want heb je dus dan
een soort training voor, net als een militaire dienst, maar dan anders, dan met een studie.
Cognitief, biologie als militaire dienst voor de natuurliefhebber.
Ja, en als je daar doorheen bent, dan kom je ook, wordt het steeds leuker, want je kunt er ook zelf steeds meer keuzes, heb je dan, keuzemogelijkheden. En als studenten hadden wij ook de mogelijkheid om zelf, we waren het er niet mee eens over wat we kregen. En dan zeiden we, wij willen ander onderwijs. En toen zei de decaan, als je dat wilt, hier heb je een zak met geld. Ga die cursus zelf maar verzorgen. Dus dan hebben we zelf allemaal cursussen gemaakt met onze groep studenten. We staan even kijken hier hier iets, want hier is net een stukje open beukenbos. Even kijken of hier...
Nou. Je graaft op de grond.
Ik ben op zoek naar waar we het net over hadden, die samenwerking tussen de beuk, de wortelhaartjes, waar die dan vergroeid zijn min of meer met de schimmel, hè, de slijmachtige schimmellaag die daar overheen is gelegd door die schimmels. Maar het.
Dat zou je zo onder de bladeren al meteen kunnen ontdekken?
Ja, en dat kan je makkelijker zien bij. In een zandgrondenbos dan hier in die zware klei.
Nou, dat is dan wel een leuke opdracht voor als mensen zelf nu eens op zoek gaan naar de beuk.
Ja.
Ga eens op zoek, probeer de bladeren opzij te vegen en ontdek eigenlijk even de grond op zoek naar de schimmeldraden.
Precies, ja.
Herken je dat dan? Je zei dat slijmerig
laag? Het is geen slijmerig laag. Het zijn allemaal witte draden. De schimmeldraden, maar die zijn vaak helemaal verweven met de wortelharen van die beuk.
Van de beuk.
En die blijven allemaal aan de oppervlakte. Hè? Dus de beuk is een oppervlakkige wortelaar. En dat heeft een groot voordeel, want die blijft dan aan de oppervlakte. En hij gaat vaak wat verder, de wortels trekken verder dan de kroon breed is.
De kroon is de koningin draagt natuurlijk. Ja.
En als je dat dan projecteert op de grond, dan gaan die wortelstelsels gaan net ietsje verder.
Ja, ik begrijp
en
het.
Als er dan water opvalt, hè, dus het gaat enorm regenen, kun je je voorstellen. Een heleboel, hebben we net gezien, niet alleen licht vangt hij helemaal weg, maar hij vangt ook het meeste water, blijft op die bladeren liggen. Want die hebben ook die gootjes, hebben we net gezien. Die bladeren
de gootjes in de bladeren.
Ja, dus, en die staan allemaal helemaal mooi in het horizontale vlak. Als ze nou zo stonden, meer aflopend, dan zou het water... Er zou heel makkelijk aflopen op de grond. Dan zou de grond er ook nog wat aan hebben. Of de planten die er groeien. Maar hij vangt alles weg. En alles wat er dan overtollig valt. Net aan de rand. Net verder dan die kroon breed is. En daar heb je dan ook vaak net een verdichting ook van het
daar heb je dan die wortels.
Ja, meer nog. Ja.
Nog wat extra.
En hij heeft een heleboel water. Vangt hij op. Eerst met de bladeren. En dan met de wortels. Want hij is de eerste die erbij kan. Oppervlakkige wortelaar. Dus er blijft ook... verdraait daar nog over voor andere planten om daar gebruik van te maken. Dus de ondergroei is heel karig zoals je hier ziet.
Ja, we zijn een beetje aan het eind gekomen van de wandeling en we lopen zo ook het bos uit. Ik heb in ieder geval super veel geleerd. Jij weet ontzettend veel, in ieder geval over de beuk. Maar zijn er nog dingen die jij graag wil leren?
Ja. Alhoewel, naarmate ik ouder word, me dat steeds slechter afgaat.
Oh nee.
Ja,
nee, maar de wil is er.
Ja hoor, ja. Ik heb er nu ook wat meer de tijd voor. En Ach ja, ik verleg telkens per jaar zo mijn aandachtsgebied. Dus ik zou wat meer willen weten van de insectenwereld, zweefvliegen bijvoorbeeld. En ook omdat het zo slecht gaat met de insecten, dan raakt het me. Maar ik vraag me af, wat me tegenhoudt is dat ik denk van nou, ik kan dat niet meer leren. Net als een nieuwe taal. Ik denk, oh goh, ja, ik zou het wel willen kunnen. Maar heb ik daar wel het doorzettingsvermogen voor om dat ook echt mijn eigen te kunnen maken nog?
Ja, nou,
dat vind ik jammer. En ja, je moet ook keuzes maken in wat je ook voor IVN, voor wat je leuk vindt om te doen. En waar je naartoe wil. En die vrijheden heb ik allemaal nu. En ik ben een generalist, dus ik weet overal een klein beetje van. Maar nog lang niet voldoende. En elke keer rond alle thema's is iets bij te leren.
Ja.
En elke keer als ik me weer verdiep, ook met het publiek of door het publiek, dat ik weer nieuwe dingen leer. En dat is eigenlijk meer de manier van leren voor mij dan dat ik achter de boeken ga.
Geen militaire opleiding meer
nee,
de insect, maar gewoon blijven leren door te gidsen.
Ja.
Nou, je hebt me echt super veel geleerd over beuken. Je hebt al je kennis volgens mij wel met me gedeeld. Heel erg dank daarvoor. En stel dat nou mensen die dit horen ook graag op pad willen met jou of met een andere IVN-excursie. Kan dat dan? Hoe doen ze dat dan?
Jazeker kan dat. Het makkelijkste is dan als je gaat kijken op de landelijke website van IVN. Dat is www.ivn.nl. En daar word je dan, kun je doorklikken naar de afdeling die bij jou in de buurt is. En daar vind je eigenlijk het programma wat die afdeling voor jou in petto heeft. En dan kun je kijken waar het is, welk thema het is. Dan kun je dus onder begeleiding kun je meedoen aan die activiteit.
Dit was de IVN op podcast. Ik hoop dat je net zoals ik super veel hebt geleerd over de prachtige Nederlandse natuur. Als je dit nou een leuke aflevering vond, geef ons dan een goede recensie op iTunes. Want zo kunnen nog veel meer natuurliefhebbers deze aflevering luisteren. En ben je benieuwd welke natuurgidsen en natuuractiviteiten bij jou in de buurt zijn? Kijk dan op ivn.nl. Tot de volgende keer!